vooraf de 12 artikelen des geloofs. En daarna uit Gods heilig woord, Johannes 18, het eerste gedeelte. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 18. En Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hem: ik ben het. En Judas die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, hingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom: wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard trok er zelf uit en sloeg de hoge priesters dienstknecht en hief zijn rechteroor af. En de naam van die dienstknecht was Malchus. Jezus dan zei tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen en eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelf een jaars hoge priester was. Caiaphas die was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesterszaal. En Petrus stond buiten aan de deur. Dus andere discipel dan die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan die de deurwaarster was, zei tot Petrus, zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebben de kolen vuur gemaakt omdat het koud was en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gemocht in deze middag aan uw dienst gewijd en geheiligd, waar we nog samengebracht zijn onder het geklank van uw goddelijk en eeuwige getuigenis, nog een gebed schenken om te bidden en nog een zucht verlenen om te zuchten. We hebben zelf niets meer, we zijn alles kwijt. We hebben alles verloren. En alle verbinding waar we vanmorgen van gehoord hebben, die is in paradijs verbroken met de hemel en met God zelf. Maar het eeuwige wonder dat ge van eeuwigheid gedacht, des vredes gehad hebt en niet des kwaads. Dat gelust gehad hebt in goedertierenheid. Kon zijn dat ge alles verteerd had. En dat alles voor eeuwig was weggezonken. Maar nu heb ge nog een volk verkoren. Dat uw lof zal vertellen. En dat door de tussenkomst, ten inkomst, ten overkomst van den Zoon uw eeuwige liefde, die met zijn hartborg geworden is om tot God te genaken, en die met één offer aan de eeuwigheid volmaakt heeft, degenen die geheiligd worden, en die nu altijd leeft om voor zijn volk dat zelf niet meer bidden kan, te bidden. Verleen ons in deze middag in spreken, in lezen en in horen wat we samen van nodig hebben om tot ere Gods nog samen te mogen zijn. Maar ook tot een wezenlijk welzijn van onze arme zielen, geschapen voor de eeuwigheid. Wil in deze middag uw woord andermaal openen. Wil het nog genadiglijk ontsluiten. Wil er nog licht over verlenen. Want wij zijn niet anders als de dwaasheid en blindheid. Maar dat de verborgenheden nog geopend mochten worden. Waar tot de verborgenheden des Heeren zijn voor degenen die u vrezen. En laat dat woord in het lezen en in het prediken voor jong en oud, voor klein en groot, nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst te zijn. Ge zijt het niet verplicht, maar ge mocht om uzelf, om uw verbond, om uw grote naam, en om Christus willen ons nog gedenken en ons nog bezoeken in deze middag, opdat uw woord nog heerschappij in onze harten mocht hebben. En dat het tot een rijke en tot een eeuwige zegen van jong en oud, van klein en groot zijn mocht. Dat Satans rijk nog afgebroken, dat uw koninkrijk nog gebouwd mocht worden, gegrond, bevestigd, versterkt, en dat uw volk zich nog in hem verlustigen mocht, die vooral de zijnen een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. Gedenk ons samen naar de rijkdom uw genade. We willen alle droggronden ontdekken. Neem weg alles wat verkeerd is. En alles wat in de uren des doods ons zal ontvallen. Opdat we onszelf niet bedriegen zullen voor de eeuwigheid. Maar dat er nog iets gebeuren mocht in de ontdekking en in de openbaring, dat tot roem van uw genade zou mogen verstrekken. Dat uw volk er nog in gesloten mocht worden en bijgesloten. En dat ze nog hun sterkte mochten vinden in die gezegende koning van Sion, die zichzelf een gegeven heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Gedenk aan al de wettig verhinderden, zoveel ouden vandaag, die met ons niet meer vergaderen kunnen. Zoveel weduwen en wezen en weduwenaars, die daar ook verhinderd in zijn om met ons op te komen. En degene die nog met ons vergaderen mogen, ook in de avond en het einde van het leven, dat het in het oordeel toch niet tegen de mens zal getuigen, maar dat het nog tot een eeuwige winste mocht zijn. Laat u zelf nog eens verbidden van biddeloze schepsels, want dat zijn we uit en van onszelf. Dat uw volk nog verwaardigd mocht worden, die door onweder voortgedreven, en die ongetroosten, dat ge de stenen nog sierlijk mocht leggen, dat ze op saffieren nog gegrondvest mochten worden, en de ganse landpalen van aangename steen, wil nog zondaren toebrengen tot de gemeente, die zekerlijk zalig zal worden, ook onder het jodendom en onder het heidendom, en onder de Mohammedaan, dat uw scepter nog gezwaaid mocht worden tot aan de einde van de wereld, en dat het werk nog gezegend mocht worden, dat nog verricht wordt ook tot op deze dag. Wil de hare beiders uitstoot in uw wijngaard. Ook onze gemeente gedenken in dit grote land. Och, zegen nog wat op uw zegen is, hopende, wachtende en rustende. Geef ook ons nog kracht in deze middag, om uw woord nog te mogen brengen, sterk nog uit en inwendig, en dat we nog meegedeeld mochten worden van hetgeen dat we anderen nog uitwensen te delen. Gedenk aan de noden in de families, van ouders en kinderen, in al de zorgen en moeiten die er zijn, en in al de wederwaardigheden van het leven, ook de zieken en kranken, die in de verschillende ziekenhuizen verpleegd worden, en die in deze week erheen zullen gebracht worden moeten. Voor operaties en ochters zijn zoveel omstandigheden als vruchtgevolgen van de zonde. Heilig alle wegen nog tot lering en tot bekering. Wil in alle pijn en smarten ook die jonge man sterken en nog oprichten en uw genade nog groot maken. Doe boven bidden en verwachten dan nog wel, land en volk en overheden. We dragen ze op aan uw troon, gedenk nog des ontfermens en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk, voortaan verhogen in de verzoening en wegneming van al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar van de 40ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 40, vers 7 en 8. Het behaag u mij te redden uit de nood. O Heer, bied vaardig onderstand en overstort met schaamt en schand hen die mijn ziel vervolgen tot een dood. Laat zachterwaars gedreven met schande in het vluchten sneven wie lust is in mijn kwaad. Verwoesting zij het loon voor al de schimp en hoon van hem die mij versmaadt. Het is uit de 40ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. geliefden. Er is een overeenkomst tussen de eerste Adam en de tweede Adam. De eerste Adam was het hoofd van het verbond der werken. En de tweede Adam is verordineerd en gesteld als het hoofd van het verbond der genade. Van dat nieuwe en van dat betere verbond, omdat dat verbond der genade nooit verbroken kon worden, wat wel het geval was met het verbond der werken. Toch is er ook weer een groot onderscheid tussen die beiden. De eerste Adam die heeft gezondigd. De tweede Adam heeft nooit geen zonde gekend en ook nooit geen zonde gedaan. Hij was zonder original sin en daarom had hij ook geen dadelijke zonde. In het midden van zijn vijanden kon hij met vrijmoedigheid zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? En er is nog wat anders ook. Toen Adam gezondigd had, toen heeft hij zich dadelijk verborgen. Hij is bij God vandaan gevlucht. Maar dat is niet zo geweest met een tweede Adam. De tweede Adam die heeft zichzelf vrijwillig gegeven in de raad des vredes. En die Christus die heeft ook vrijwillig onze menselijke natuur aangenomen om in die natuur te leven, te lijden en te sterven. En straks op te staan uit de doden. Die Christus, die heeft zichzelf, zoals Paulus zegt in Galaten 1, die heeft zichzelf gegeven voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wille Gods des Vaders. Hij heeft zichzelf gegeven. Dat wil zeggen, dus niet gevlucht en niet weggelopen toen de tijd en het uur daar was dat hij opgeofferd zou moeten worden als een schuldoffer voor de zonde. Hij is zijn vijanden vrijmoedig tegengetreden, zoals we vanmiddag met de hulp van God daar een enkel woord over wensen te spreken. Mijn tekst is in Johannes 18, het vierde en vijfde vers. Jezus dan weet wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Tot dusverre. In dit gedeelte, geliefden, van de lijdensgeschiedenis vanmiddag hebben we stil te staan, ten eerste bij de gewilligheid van de knecht, ten tweede bij de majesteit van de koning, ten derde bij het lijden van de borg en tenslotte bij de voortreffelijkheid van de middelaar. Wat vanmiddag op de voorgrond komt, dat is dat Christus zich niet onttrokken heeft. Er staat in het eerste vers: Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij hing, en zijn discipelen. In dat opzicht was Christus een type, de vervulling van David, die een type was van Christus. David, die is ook over de beek Kedron gegaan. Zijn aangezicht bedekt en barrevoets, toen hij vluchten moest voor zijn zoon Absalom. En in vers 4 in onze tekst staat er: Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, hing uit. Als de waarachtige en eeuwige God heeft Christus alles geweten wat over hem komen zou in de staat van zijn diepe vernedering. Dat is Christus niet aangezegd toen hij op de wereld kwam, maar dat is hem reeds aangezegd in de Raad des Vredes, toen de Vader met al de eisen tot hem kwam, opdat hij aan die eisen van het goddelijke recht zou voldoen. Want Sion, dat moest door recht verlost worden. Die Christus, die moest naar Jesaja 63... de pers alleen treden en niemand van de volkeren was met hem. Jezus, wetende alles wat over hem komen zou. De Vader heeft Bethlehem voor zijn aangezicht geplaatst, maar ook het Gethsemane, Habata en Golgotha. In ons leven, mensen, dan weten we van het ene uur en van het andere uur niet wat er gebeuren zal. Ook van de ene dag in de ander. Als we 's morgens opstaan, dan moeten we zeggen: wat zal er vandaag weer plaats hebben? Denk ook maar aan zoveel mensen die 's morgens ontwaken en die 's avonds in een funeral home liggen. dat er een eind aan haar leven gemaakt is. Wij weten het niet. En het is maar een voorrecht dat de mens niet alles weet ook. Want als een mens alles wist, wat in dat korte en moeitevolle leven over hem komen zou en plaats zou hebben, dan zou er werkelijk gemeente geen moed zijn om het leven te beginnen. De waarheid die zegt immers zelf dat het uitnemendste van dit leven, dat is moeite en verdriet. Daar zijn vier dingen ten opzichte van de zonde. En dat is ten eerste de heerschappij van de zonde. Dat is ten tweede de schuld van de zonde. Dat is ten derde de smet van de zonde. En dat is ten vierde de gevolgen van de zonde. We zijn door onze val in paradijs in een veld gekomen vol van doornen en van distelen. En daar krijgt hij mij elke dag mee te doen. En hij vindt nog wel uit, boven dat alles, dat hij zelf de grootste doorn en distel is, waar hij mee te vechten heeft. En waar hij mee in aanraking komt. Dat vlees en bloed, dat zich der wet Gods niet kan onderwerpen, en ook niet onderwerpen wil en zal en kan. Dat voor Gods volk blijft tot het laatste ogenblik van het leven. We zullen over de wereld het maar niet verder hebben vanmiddag in dat respect en opzicht. Want elk mens die weet het wel wat dit leven met zich meebrengt. Als een mens eerlijk is, dan zal hij wel zeggen dat het niet meegevallen is. Nee. En dat het volgens kinderen die grond gekregen hebben om God te ontmoeten, dat het voor dat volk een verlossing zal zijn, wanneer ze uit dit meezeg en uit dit leven zullen verlost worden. Want in de grond van de zaak, mensen, het is maar een hel op de wereld. Een hel op de wereld. Jezus wetende dat alles wat over hem komen zou. Hij kon dat weten, omdat een waarachtig en eeuwig God was. En omdat ook die goddelijke natuur die hij van eeuwigheid bezat, dat die natuur hem ondersteund heeft en beschermd heeft en onderhouden heeft. En door die natuur is het ook dat hij er doorgekomen is en uitgekomen is. In psalm 69, heel de Messiaanse psalm, daar zegt Christus dat hij gezonken was in een grondeloze modder waarin men niet staan kan. De vloed overstroomt men, zegt men. In psalm 42, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En zo zou je voor kunnen gaan in het, met het woord van God geliefden. Christus die heeft geweten alles wat over hem komen zou. Dus, daar zijn voor hem te dien opzichte geen verrassingen geweest. En nu staat er dat Jezus ging uit. Want er was een bende vergaderd. Judas, die was het hoofd ervan. Van krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters. En fariseeën. En die kwamen daar met lantaarnen en fakkelen en wapens. Wanneer er in het evangelie van Judas gesproken wordt, in zonderheid in de laatste kapitels over het lijden van Christus, dan staat er meestal Judas, één van de twaalf. Eén van de twaalf. Om ons een indruk te geven, mensen, dat die man voor 3 jaar een discipel geweest is van Christus. En voor 3 jaar Christus gevolgd heeft. Gepreekt. Duivelen uitgeworpen. Allerlei wonderen gedaan. Zelfs nog een keer het voor Christus opgenomen. Toen de zonen van Zebedeeus beheerden om te zitten aan Christus rechter en linkerhand. Toen is er ook nog vervuld geworden met nijd tegenover die andere twee discipelen. En nu is zijn leven, dat is op zulke vreselijke wijze geëindigd, dat Christus zegt, het was beter dat die mens nooit geboren was. Nooit. En wat zelf de diepe betekenis daarvan is, dit geliefden. Dat als nu Adam in paradijs nooit Judas geworden was, was er ook nooit een Judas geboren. Daar wordt gesproken ten opzichte van die bende van Judas, van priesters, van fariseeërs, van schriftgeleerden, van krijgsknechten, een grote menigte van het volk en de hele wereld die is daar nu in besloten. Godsdienstig en ongodsdienstig. Daar valt nu alles onder. En nu zijn die mensen, zoals er staat in Psalm 83, die hebben zich verbonden om Christus te vangen. En straks om Christus te doden. Dat geeft ons vanmiddag bij vernieuwing een inzicht wat een mens in de val van Adam geworden is. Er zijn mensen op de wereld die tevreden zijn met zichzelf, die opgaan in zichzelf. Die eigenlijk denken, met mij is het niet zo erg. Die zich boven andere mensen verheffen. Je leest dat in Lucas 18. Dat die fariseer die zegt, ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Ik ben blij dat ik niet ben als andere mensen. En ook heel niet ben als die man die erachter in die tempel staat. Met zijn hoofd op zijn borst. en die op zijn borst slaat. Want de mens, geliefden, die is voor niemand zo blind als voor zichzelf. Geloof je dat? Voor niemand zo blind als voor zichzelf. En de een in zijn ongerechtigheid en de ander in zijn eigen gerechtigheid. En zo gaat een mens maar over de wereld. Naar zijn eeuwig verderf. Maar hoe het dan ook is, vroom of onvroom, we zijn allemaal vijanden van God. En er is geen een die lust heeft in de kennissen van Gods wegen. In de grond van de zaak, God die moet weg en Christus die moet weg. Want het is een gruwel voor een mens dat er een God is. En verschrikkelijk dat er een Christus is. Natuurlijk, je zou wel zeggen bij vele mensen, daar ligt de naam Jezus op de lippen bestorven. En het schijnt dat die mensen zoveel ijveren voor Christus en zoveel liefde voor Christus hebben. Maar de apostel Paulus die zegt dat vijanden met God verzoend moeten worden. En goddelozen moeten gerechtvaardigd worden. En om dat nu voor God te worden, mensen. Om dat nu voor God te worden. Dan moet er een wonder van de hemel in een mensenleven plaats hebben. En dan, aan het einde van dat leven, dan weten er nog maar een klein weinigje van wat de mens eigenlijk is. Want als ze op de bodem ervan komen moest, mensen, wat een gedrocht dat de mens is. Wat een gedrocht dat er is. Wat een beest dat er is. Minder dan de beesten op de wereld. Want een ooievaar die kent nog zijn gezette tijd. En een os die kent zijn bezitter, de nezel, de kribben zijn zeer. Maar mijn volk geen verstand. En ten opzichte van de duivel, daar staat in Jacobus 2 vers 19, dat de duivelen geloven en ze sidderen. Siddert hij? Siddert hij van nature? Oh nee, nee. Een mens die gaat slapende naar de hel toe. Het is erg om dat al te zeggen, nee. Maar dat is de werkelijkheid, geliefden. Dat is de werkelijkheid. Een mens kan zichzelf, laat ik het zomaar eens uitdrukken vanmiddag. Een mens kan zichzelf niet in de bekommering brengen ten opzichte van zijn staat en van zijn toestand. God die gaat, zo wordt het in Bunyan beschreven, door Bunyan. God die gaat die stad verbranden. Die gaat in de vlammen op. En dan moet Bunyan, die moet eruit vanzelf. En als dat nu gebeurt, geliefden, als dat nu plaats heeft, dan is er een begin van Gods werk. Een begin. Want een mens die kan wel uit zo dom gebracht worden, maar dat niet zowaar nooit aankomt. Ook nog. Dat heb je aan die vrouw van Lot gezien. En als het nu tot de vragen komt vanmiddag, Zou die vrouw, zou die nu in haar leven wel eens zo'n betrekking op God gehad hebben? Wel eens zo'n behoefte aan genade gehad hebben? Dan kan je gerust zeggen nee. Nee. Hoe ver dat ze met die man meegeleefd heeft, dat kunnen we niet zeggen. Maar zij met die man getrouwd geweest. Nog een paar kinderen erbij gehad. Maar verder, een totale vreemdeling van het leven dat uit God is. Ja. Geen wonder, mensen, als er iets van openbaar wordt in een mensen hart en leven, dat een dag en dag zegt, was ik maar nooit geboren. Was ik maar nooit geboren, werkelijk. Als God komt in ons leven om een mens te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan, als bekeert God zijn volk waarachtig. Ik leg daar nu vanmiddag de nadruk op. Al bekeert God de mens waarachtig. Dus dat het waarachtige werk Gods daar is. Ik heb de tekst vanmiddag al genoemd uit Romeinen 8, vers 7. Dat Paulus zegt dat het vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Dat hij zijn leven lang blijft vechten tegen de vrije genade Gods. En dat hij in een andere weg zalig wil worden, als dat God dat van eeuwigheid verordineerd heeft. Wat een gedachte toch. Judas heeft Christus verraden. En Petrus heeft Christus verloochend. En in Petrus die heeft gezegd nooit. Nooit. Maar het is gebeurd. En wat heeft hem bevrijd? Wat heeft die man verlost? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En later schrijft diezelfde man in zijn eerste brief het vijfde vers. Die in de kracht Gods, moet je zo bedenken. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. We hebben vanmiddag in het begin gezegd dat Jezus wetende alles wat er over hem komen zou. Gelukkig dat de mens dat niet weet, gelukkig dat Gods volk dat ook niet weet. Maar als ze nu in de eerste dag van de bekering, ik hoop dat ik het zo duidelijk kan zeggen dat je het allemaal volgen kunt. Als ze nu in de eerste dag van de bekering zouden weten wat de teleurstellingen dat ze met zichzelf opdoen. Wat een teleurstellingen. Ze zouden bezwijken. Dat het op niets uitkomt met de mens, op niets. Dat we zelfs niet meer bekommerd zijn om nog bekeerd te worden. Lusteloos, behoefteloos, indrukkeloos, betrekkeloos, goddeloos. Lodestein die zong, schoon ik dieper poog te delven. schoon ik meer verderf ontmoet. Ach, ik wanhoop aan mijzelf. De zonde is de ergste slavernij. Ja. En we zullen die boek vanmiddag maar niet verder open doen. We zullen het maar niet doen. Maar als we nu van bladzijde tot bladzijde dat eens moesten gaan lezen. Wat er allemaal op doet en wat er allemaal voor doet. Zelfs als je in de kerk zit. Zelfs wanneer je in de kerk zit. Wat de gedachten dat de mens nog kunnen vervullen. Wat een ellende waar te mee aangevallen wordt. Want als de Heer zelf geen heerschappij voert over zijn hart in de dadelijkheid, dan is het niet anders als een jammerkolk van allerlei ellende en allemaal vijandschap tegen God. Diezelfde mensen die geroepen hebben, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren, die hebben 3 dagen later geschreeuwd de weg met hem. Kruiste. Die hebben met hem gespot toen hij aan kruis ging. Is het te begrijpen? Nee. Het is niet te begrijpen. En waarom was er nu zo'n vijandschap tegen die Christus? Waarom? Judas, die had gedacht om minister te worden. En om straks met Christus een grote betrekking op de wereld te krijgen. En die is daarin teleurgesteld. En dat heeft niet anders dan de vijandschap op doen laden. Dat naar de overpriesters gegaan is met de vraag, wat wilt gij mij geven, dat ik hem aan u overleveren zal. En als je denkt aan die priesters en aan die schriftgeleerden en aan die fariseers, dat zijn allemaal vrome mensen geweest. Op de hoeken van de straten stonden ze te bidden. Met lang uitgestreken gezichten. Waarom toch al die vijandschap? Och ja, mensen. Als Christus van het begin dat hij op de wereld kwam en optrad in het openbaar. Als hij die mensen nu aanvaard had in de godsdienst. En als ze de wijsheid overgenomen had, of de wetenschap liever gezegd. Want het waren mensen die in de wet van Mozes en in de profeten getraind waren. Dat predikten ze, daar stelden ze de mensen voor. Maar Christus heeft dat allemaal afgesneden. En die heeft tegen de Joden gezegd, zelfs tegen zijn eigen discipelen, indien uw gerechtigheid niet meer is, of groter, dan van de fariseërs en de schriftgeleerden, ge zult het koninkrijk Gods niet zien en niet ingaan. En dat hij een rok in die mensen door het hart gezet, zo'n vijandschap gewerkt, dat ze niet door hem aanvaard werden, dat ze dachten, die man die moet van de wereld verdwijnen. Die moet weg. Die moet uit de weg. Opdat we vrij spel zullen hebben. Ze hebben het niet kunnen dulden, dat er zoveel mensen hem volgden. Dat er zulke wonderen deed, dat er vele mensen me aanhingen, Want ze waren bevreesd voor het volk vanzelf. En de volgelingen van de Heer Jezus. Ja, Rutherford die zegt in een van zijn preken. De dirt van de society. Het vuil van de wereld. Dat zijn de volgelingen van Christus. Ja. Niet om het voor de zonde op te nemen, mensen, nee. Want de zonde die blijft een gruwel in Gods ogen. En er is niets vreselijker op de wereld dan de zonde. Eén zonde maakt ons verdoemelijk voor God. Maar als je eens kijkt, geliefden, wat de Heer Jezus verkoren heeft. En waar de Heer Jezus mee opgetrokken is. En dat is een doorn in die mensen de ogen geweest. Een doorn. Dat hebben ze nooit kunnen aanvaarden. Ze hebben dat nooit over kunnen nemen. En nu zijn ze verbonden met elkander om Christus te gaan zoeken. Wat is een mens gelukkig die God zoekt in geest en waarheid. Wat is een mens gelukkig die aan de weet komt dat er zonder God in de wereld is. Wat is een mens gelukkig die in het verborgene zijn knieën voor God leert buigen. Wat is een mens gelukkig die aan Gods troon gebonden ligt. Bij dagen en bij nachten. En die zijn aangezicht geduldig zoekt. Daar zijn al beloften voor in de waarheid voor die mensen. Denk maar aan Psalm 69. Gij die God zoekt. In al uw zielsverdriet, houd daan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En u de ware zoekers, weet je wat voor mensen dat zijn, geliefden? Dat zijn mensen die maar gedurig aangevallen worden van binnen of het wel recht is. Of het wel waar is. Of het wel uit het rechte beginsel voorkomt. Dat zijn nu mensen. We zullen maar plat zeggen vanmiddag. Dat zijn nu mensen die overal zo maar heen getrapt en overal heen geschopt worden. Veel meer dat ze ooit tegen een ander mens kunnen en durven vertellen. Wat een strijd dat die mensen hebben. Waar ze mee aangevallen worden. Bij dagen en bij nachten. En hij zei ze, Heer, laat me toch eens zien. Laat me toch eens geloven dat er een kruimeltje waarheid in mijn hart is. Dat je zelf een kruimeltje waarheid in mijn binnenste gegeven hebt. Want van binnen, dan zei ze, ben ik zelfs huichelaar. Je bent een grote huichelaar. Want je hart is anders dan je mond, hoor. Ja. Omdat ze dat diepe verderf en die afgrond van ellende voor de zelven leren kennen waar ze in gezonken zijn. En nu is die Christus gezocht door die bende. We hebben het al opgenoemd. Zou er nog meer geweest zijn als die bende die Christus zocht te denken? Zou er nog meer geweest zijn? Jazeker. De wet heeft hem ook gezocht. Want vervloekt is een iegelijk. Die niet geschreven, die niet doet al wat geschreven is. In het boek der wet om dat te doen. En dan moet je denken mensen, je leest in Jacobus. Die in één gebod struikelt, die is schuldig geworden aan allen. En dan gaan ze over de wereld. als een vloekeling, als een verdoemeling. Zo gaan ze over. Is dat de weg? Ja, mensen, dat is de weg. Dat is de weg. Niet als een vrome man en een vrome vrouw. Nee. Maar ze gaan over de wereld als een ellendeling. Was er nog wat anders als de wet die Christus zocht? Ja. De duivel die heeft hem ook gezocht. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen u zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult de verzen vermorzelen. Die duivel die is uit de hemel gestoten. Jesaja 14 kan je dat lezen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Gij morgenster. Gij zonen des dageraads. En die kan nooit meer bekeerd worden. Nooit. Erskine die zegt dan. Zou je zo zwart als een duivel zijn. Als je maar geen duivel bent. Dan kan je nog bekeerd worden. Dan kan je nog bekeerd worden. Maar een duivel zelf kan niet bekeerd worden. Dat is onmogelijk. En nu die dodelijke vijandschap. In die duivel tegen die Christus. En hoe in de staat van Christus vernedering moet die strijd uitgevochten worden. Christus die had Christus de duivel verslagen in Matthäus 4. Daar staat geschreven. En toen heeft die duivel, die heeft voor een tijd uit een Christus niet meer lastig gemaakt. Hij week van hem voor een tijd, staat er. Maar hij is teruggekomen. En zo listig. En met zoveel venijn. En met zoveel vijandschap. En teruggekomen in plaats van Christus leven hier op aarde. Want hij wist het. Dat het was de uren van de macht der duisternis. Het was de tijd dat de strijd beslist moest worden. En dat heeft Christus grote druppelen bloed gekost. Als de Heere onder de toelating, zo zal ik dat even uitdrukken vanmiddag. Als de Heere onder de toelating, die duivel permission heeft, vrijheid heeft, om ons naar de hel te slepen, dan doet men dat. Die kan, die heeft zelfs zoveel macht, dat hij je kan vermoorden. Zoveel macht heeft de duivel. Je leest in de geschiedenis van Job, dat toen de Heere Job overgaf in de handen van die duivel om hem te beproeven en te verzoeken, dan heeft de Heere die bepaling erbij gemaakt, alleenlijk verschoon zijn leven. Daar moet je afblijven. Maar anders dan had het zijn leven gekost. Ja. Je hebt gewenst, mensen. Dat naar zijn verborgen misdracht de zon nooit aanschouwd had. Moet je zo overdenken. Het is zo benauwd voor die man geworden dat hij zijn geboortedag ging vervloeken. En daar gaat er toch wat om, hè? Daar gaat er wat om als het naar zover komt. En nu is die duivel met al zijn macht op die Christus aangekomen. Die duivel die zocht hem. Die heeft hem gezocht. En die heeft al de vurige pijlen verspild. Op het harte van die middelaar. En van die borre des verbonds. Is er nou wat anders dat hem gezocht heeft? Ja. Betaal wat ge schuldig zijt, de schuld en de zonde. En het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ben ongerechtigheid geboren. En och mensen, we zullen het maar kort maken. Ons leven, dat is niet anders dan ellende. Nee. Dat is niet anders dan ellende. Och mensen, ben je het wel eens zat op de wereld geworden? Ben je het wel eens zat op de wereld geworden? Hij wel eens gezegd, o God, neem me maar weg. O God, maak er maar een eind aan. Dan zou er een grote ballast van de wereld weg is. Vanwege mijn bestaan. Al blijft het nog binnen, mensen. Al blijft het nog binnen. Maar die afgrond, die is niet te peilen. En we hebben zo vaak reeds gezegd, je zou niet willen dat op de muur geschreven werd. Want er zou geen mens meer wezen die ooit aan kijkt. Geen mens. Als die mensen die dezelfde ervaring hebben, maar die zou beschaamd zijn om een kant eraan te kijken. Ze zou beschaamd wezen. En nu die bende die heeft hem gesteerd, Christus gezocht. Is er nog een anders geweest die Christus gezocht heeft? Ja, God als rechter heeft hem ook gezocht. Want de Vader had die Zoon verordineerd om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor zijn kerk. Die intredende, die voortredende en die intredende borg en middelaar van het verbond der genade. Ja. God heeft hem ook gezocht. Want die middelaar die heeft zichzelf verbonden om als borg voor al de schuld en voor al de zonde van zijn volk te betalen. Die meerdere Juda, die het voor Jozef opgenomen heeft. Ja. Hij heeft tot Jacob gezegd, ik zal borg voor hem zijn. En als dan eenmaal die beker gevonden wordt in die zak van Benjamin. Och, van zijn ooit gedacht dat dat gebeuren zou, he. Nooit. Hij heeft nooit geen mens gedacht. En geweten wat Jozef gedaan had om die mensen maar in de schuld te brengen. Maar toen het openbaar werd dat Benjamin gedaan had. En hij wou Juda, och, die heeft alles geprobeerd om hem uit de gevangenis te houden. Alles. Maar hij had gezegd tegen zijn vader, ik zal hem tot u wederbrengen. En die is aan pleiten gegaan. Maar die is ook schuldenaar geworden. Want hij heeft tegen die andere jongens gezegd, God komt nu. De ongerechtigheid die we aan onze broeder bedreven hebben, die komt God nu te bezoeken. Oh ja, oh Judatje. Oh, hij dat nu maar ineens gezegd had. Hij dat nu vorig jaar ook was gezegd had toen je naar Egypte ging om koren. Dat hij schuldig was. Daar had je zo uit gewist. Hé? Maar een mens die kan weer schuldig worden dat wil hoor. Oh nee mensen. Nee. Daar ben je geen gedachten over. God die moet een mens schuldenaar maken. En nu is Christus de grootste schuldenaar geworden voor de kerk. We hebben vanmorgen gehoord dat er met zijn aangezicht op de aarde gevallen is. Er heeft een geboren. Er heeft een tover genomen en er heeft een taal genomen. Ja. Er is een plat voor God als rechter gevallen. En daar zie je nu vanmiddag die vrijwilligheid van die borg des verbonds, die in de uren van de grootste benauwdheid zich niet teruggetrokken heeft en niet gevlucht heeft. Oh nee. Maar die zichzelf een vrijwillig gegeven heeft. Ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn ingewas. En dat nu alles tot een eeuwig welzijn voor de kerk. Zoals we dat samen nu nog zingen. Uit de 2e vers van de 32e psalm. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats ingebaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me, daar ge mij een ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Het is het 4e vers. Uit een 32e psalm. Nog een enkel woord voordat we gaan eindigen. Een enkel woord. Wat Adam gedaan heeft in paradijs, dat is wat wij allemaal doen. Weglopen en onszelf verbergen. Je leest het elke dag in de krant. Mensen die banken overvallen. Mensen die moorden, stelen, roven. Somtijds dan ze worden geschoten wanneer ze achtervolgd worden. Soms dodelijk. Soms duurt het maanden en jaren voordat ze naar voren komen. Allemaal ontvluchten. En dat is nu ons beeld, mensen, totdat God in ons leven zal verschijnen. Ja. En dat het niet langer meer kan. Niet langer meer kan. David heeft ook geprobeerd. Ja. Maan. En die lieve man. Ja, zo zou ik hem maar noemen vanmiddag. Kan niet anders. Vanwege de genade. Maar toen zelfs Nathan bij hem kwam. Met die boodschap. Toen heeft het nog niet begrepen. Bekeerde man. Ja, ja mensen. Bekeerde man. Oh, bekeerde man. Toen Nathan advies vroeg wat te doen met die man. Die rijke man die dat ene oorlam gestolen had en genomen had. Van die arme man die er maar één had. Die zei, die man die is als doodschuldig. Als je dat toch leest, he. Zonder ontdekkende genade. Dan zou je zeggen, ja dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Gemeente zal een eeuwig wonder wezen dat de mens ooit in zijn leven in waarheid in de schuld voor God mag vallen. Dat zal een eeuwig wonder wezen. Ja. Wien zoekt gij? Wien zoekt gij? En u kan een mens met zijn lippen en met zijn mond wel veel beleiden. Maar het gaat over het hart, he. Over het hart. Ja. En Groene Wegen die zong de leraars op de stoel. Het hart wil niet breken. Het hart wil niet breken. De tweede Adam, die is niet weggelopen. Nee. Die zegt, ik ben het. En daar treedt hij op als koning. Als de koning van Sion. Die met zijn hart borg geworden is om tot God te genaken. Ik ben het. Ik ben getrouw. Ik heb mezelf aan de Vader verbonden. In de raad des vredes. Om te betalen. Om te verzoenen. Om te herstellen. Om terug te brengen. Om de eeuwige zaligheid voor schuldigen te verwerven. Als koning. Ja. Ik ben het. En daar ligt nu de zaligheid van de kerken Godsmis. Dat hij zichzelf een gegeven heeft. Ja. En nou heel vrijwillig. Voor zulke gedrochten als wij zijn. Gedrochten. Voor zulken die het nooit opgeven zullen, nooit. Maar die het opgeven willen als God ze gewillig maakt op de dag van zijn heerkracht. Ik heb eens een man horen zeggen in mijn leven. Die zei, ik zou elke dag een schuldblijs willen doen. Ja. 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 Die had het mogen doen. En nou ligt er een liefde en een betrekking. Want daar is God zo vriendelijk in voor. Daar trapt God niet op zulke mensen. Nee. En die verwerpt God niet. Maar er komt een bijleer. En hij zegt, het is niet Ephraim, maar een dierbaar zoon. Is hem niet een troetelkind. Want sinds dat ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan. God is zo goed voor een schuldig mens geliefd. En dat is omdat Christus voor die kerk betaald heeft. Omdat Christus het voor die kerk opgenomen heeft. En overgenomen heeft. De Vader heeft gezegd, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb de verzoening voor hen gevonden. En die verzoening heeft er gevonden in zijn enige geliefde zoon, Jezus Christus. En die heeft de verzoening bewerkt door voldoening. Door tot de laatste kwadrantpenning al de schuld en al de zonde van zijn uitverkorenen te betalen. Zodat de kerk kan zingen zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van onze schuld en zonde weggedaan. En dat is een volkomene voldoening. En een volkomene verzoening. En een volkomene verheven. Wie zoekt gij als koning, heeft die vraag gedaan. En nu is de vraag, maar voor u en mij, heeft Christus die vraag gedaan, ook voor mij, voor u. Als reizigers naar die grote eeuwigheid. De tijd komt, jong en oud, klein en groot, dat we met God te doen krijgen. We krijgen met God te doen. Misschien vanavond nog. Misschien morgen nog. Misschien in deze week nog die voor ons ligt. Dat we helemaal geen bidden meer kunnen hebben hier. Kan best gebeuren. Kan best gebeuren. Zo kortstondig is ons leven hier op de wereld. En om nu door de genade des Heilige Geestes die zaken te mogen leren kennen. Die alleen ons hart en leven vervullen kunnen. En niet alleen vervullen mensen, maar die ons hart en leven verblijden kunnen. Ik geloof in de vergeving der zonden. En dat we opgesloten liggen in dat getal. Waar Christus de overwinning voor behaald heeft. Over de macht des Satans. En over het geweld der hel. En waarvoor Christus de vloek van de wet weggenomen heeft. Dat er geen vervloeking meer tegen iemand zijn zou. En dat ze geen beschuldiging meer inbrengen kunnen tegen de uitverkorene Gods. Want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Die gestorven is, ja wat meer is. Die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand God zit. Die ook voor ons bidt. En u zegt een van die gedichten, de zielen die God zoekt, die is van God gevonden. Want ik ben gevonden, zegt de Heere van degene die naar mij niet vragen en openbaar geworden in degene die naar mij niet zochten. Oude mensen, je leven nog. Het is wel aan de avond. En de dag is gedaald, gisteren nog een van de leden, 84 jaar oud geworden. Daar zijn mensen die nog geen 84 zijn. Veel jonger. Maar we zijn allemaal even oud mensen, allemaal even oud. Wat de dood betreft en de eeuwigheid betreft. dat ons leerde haasten en spoeden om ons levenswil. Och, zou ik nog raad voor je hebben vanmiddag? Ja, dat heb ik. Hij nu die kerk verlaat straks, vraag dan eens aan de Heere of die je nog eens zoeken mocht als een zondaar. Zoeken mocht als een vijand. Zoeken mocht als een huichelaar. En dat hij je op de rechte plaats nog mocht brengen. God die kan het doen. Zelf kunnen we het niet. En we willen het niet ook. Maar wie een nederig valt te voet, die zal van hem zijn regel leren. En als bij je zo hard als die muur missen. God die kan je breken, in stukken breken. God die kan het vlees, het stenen hart wegnemen en het vlees hart geven, dat je genade krijgt om in zijn wegen te wandelen. Daar nog betrekking op krijgen mocht. En daar beseffen mochten jong en oud, wat er noodzakelijk gekend moet worden. Dat we ons sterven niet laten bedriegen. Geen oksel zonder onze armen laten naaien. Maar dat dat recht voldaan moet worden. En dat is voldaan in Christus. Maar dat moet verklaard worden, geopenbaard. En dat moet toegepast worden aan onze harten door de Heilige Geest. En dan zal de vrucht zijn in ons leven. Volk des Heeren, dat we een vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat en die harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen en ons verder nog gedenken, o, dat het nog bij ons mag blijven, dat het nog uit mag drijven. En dat het nog werkelijkheid mag worden, nog zaken tussen God en onze zielen. En mochten we zakken en zinken op die enige rots, Christus Jezus en die gekruist. Wil met ons zijn en blijven, ook in de week die we zijn ingegaan. Gedenk ons in het samenkomen in vernedering des harten, mocht het ons geschonken worden uit genade. Gedenk aan die moeder die gisteren 84 jaar geworden is en met haar man hier nog in de kerk mag zitten. Dat al de bemoeienis nog geheiligd en gezegend. En dat er nog wat gebeuren moet dat de eeuwigheid zal verduren. Doe boven bidden en verwachten aan ons wel. Breng ook in de avond ons nogmaals samen en geef nog lust en gelegenheid en genegenheid. Maak het met het weer nog wel en verhoor ons uit de hemel de vaste plaats uw woning om Christus willen. Amen. We zingen nu uit een tweede psalm. Psalm 2. Vrees Heeren macht en dient zijn majesteit. Juist bevend op het gezicht van zijn vermogen. Het is het zesde vers uit een tweede psalm. ontvang nu de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genaamd. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.